Ik denk dat het gewoon valt en staat met je eigen krachten kennen. En dus ook durven omarmen wat dus niet jouw krachten zijn. En wat je dus ook niet hoeft na te streven. Hey, superleuk dat je kijkt en luistert naar een nieuwe podcast. Dit keer met mijn allerliefste vriendin Marije. Oftewel May Evans. Hey, superleuk dat je er bent. Allereerst, dankjewel dat je mee wilt doen aan de podcast. Ik zou zeggen, stel jezelf even voor. Wat doe je? Wie ben je? En dan gaan we daarna de diepte in.
Ja, dit moet natuurlijk ook nu gebeuren, hè? We zijn al eigenlijk al uren aan het lullen. Ja.
Zoals dat altijd bij ons gaat.
Ja, precies. Nou, ik ben Marije en een paar jaar geleden ben ik begonnen met zelf muziek schrijven. En daar heb ik een soort, niet een alter ego, maar wel een tweede ego. Ik weet niet of dat makes sense. Maar een tweede sidekick voor mezelf bedacht, May Evans, waarmee ik mijn muziek nu ook uitbreng.
Ja, super tof. Je hebt echt ook een hele grote reis afgelegd, hè? Ja. Dus van waar je vandaan komt, daar komen we zo even op. En natuurlijk waar je nu staat. Dus vertel even, waar ben je begonnen in jouw hele muzikale, creatieve wereld?
Ja, nou, het begon sowieso als kind al. Ik zeg al altijd, ik danste eerder dan dat ik liep. En ik zong eerder dan dat ik praatte. of sprak. Als kind was ik altijd al lekker de vlieren fluiter en de dromer en de dansjes verzinnen en de liedjes zingen. Nog steeds. Ja. En de toneelstukjes verzinnen en opvoeren. En ook geen probleem om dat allemaal in mijn eentje te doen. Of met vriendjes en vriendinnetjes die ik mee wist te trekken. Dus ik ben altijd al wel gewoon de lekkere creatieve expresser geweest. Toen kwam daar redelijk natuurlijk de danslessen uit en de zanglessen. Nou, dat werd verder op een serieuzere basis een dansacademie en een zangacademie. Dus echt opgeleid als allround performer. In Groningen was dat, daar ben ik ook opgegroeid. En toen ik uiteindelijk was afgestudeerd, ben ik het werkveld ingegaan. En dat is al 10 jaar geleden. Dat is een beetje gek af en toe om te zeggen. Het voelt wel als een ander leven en toch niet als 10 jaar geleden. Maar goed, is wel waar. Ja. En toen heb ik heel veel producties mogen doen. En dat varieerde van wat serieuzere stukken met wat klassiekere getinte zang en spel. Maar ook echt de entertainment-industrie. Af en toe wat go-go-dansklusjes, wat echt totaal weer een andere invulling is. De coverbandjes, dat soort gedoe. En ook musicals als Mamma Mia, ook weer een hele andere invulling. Dus eigenlijk altijd uitvoerend van anderen.
Ja.
En ik vond altijd wel heel veel plezier in dat werk en mezelf op die manier expressen en bezig zijn met wat ik gewoon het allerleukste vind om te doen. Maar tegelijkertijd knaagde het steeds meer dat ik dacht, ik kan er nog steeds niet helemaal mijn eigen ding van maken. En op een gegeven moment was het niet meer vervullend genoeg om dan in uitvoering van andere mensen hun werk te doen. Dus ik had een aantal dingen die ik toch wel echt gedaan wilde hebben. Een grote voorstelling, een grote musical in het buitenland voor een langere periode onder contract. Dat waren allemaal hele grote mijlpalen waar je jezelf dan heel wat bij voorstelt.
Zeker.
En ik had het gedaan. Ik heb een jaar lang toen getoerd door Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland. Veel meegemaakt, veel gezien, veel geleerd. En toen kwam ik er al, na een paar maanden eigenlijk al, na 5 maanden of zo, dacht ik al, ik ben eigenlijk nu al wel klaar. En toen moest ik nog heel het jaar volmaken.
Ja.
En toen wist ik, dit langere periodes, grotere producties, je bent eigenlijk bijna een soort van slavernij aan het doen. 8 shows per week, dat was het niet voor mij. En toen wist ik, dat weten we. Ik weet niet zo goed wat ik dan wel wil. Maar ik weet wel dat ik meer zelf wil gaan ondernemen. Want altijd maar een ensemblelid zijn of een understudy zijn. Ja, dat is nog steeds niet van mij. Ik kan nog steeds niet mijn eigen stem erin kwijt.
Nee.
Maar goed, wat het dan wel moest zijn, wist ik niet. Toen had ik nog een laatste project lopen in België. Ik heb altijd met onwijs veel plezier in België gewerkt. Dus dat was ook nog wel de afweging dat ik dacht, ik heb altijd wel heel veel plezier in wat ik doe. Dus het laatste project was ik nog aan het afronden in België. En toen opeens
COVID! Ja. Dus dat was een hele rare tijd voor iedereen natuurlijk. Ja. Los van de entertainmentindustrie, cultuursector. Over iedereen was het een gekke, turbulente tijd. Voor mij was het ondanks alle ellende en kopzorgen een heel cadeau. Het was voor mij echt een silver lining.
Ja. Vertel, want dat is echt.
Ja,
ook...
dat is het meest interessante stukje.
Ja, precies, ik zit al helemaal te wachten totdat het
en
komt.
En nu komt het. Ja, ja, ik had al langer een bandje om me heen waarmee we een beetje op plezierbasis nummers mee schreven. Engelstalig. En dat was heel erg een groepsproces. Maar zo heb ik al wel een beetje aan het schrijven geproefd. En toen kwam corona en toen zat ik hele dagen alleen maar thuis. En begon ik gewoon uit een soort van creatief proces, wat eigenlijk bijna een beetje vanzelf ging of zo. Begon ik met schrijven. Kijken wat er gebeurt als ik gewoon ging intunen met mezelf en gewoon ging voelen en vanuit daar het lied vloeien. Eigenlijk bijna alsof je soort, het is niet zo gegaan, maar alsof je in een meditatie zit en je mond opentrekt en er komt opeens iets uit.
Ja.
Dat is bijna wat er is gebeurd.
Mooi.
En dat iemand zei tegen mij, ja, je moet een keer Nederlands doen. Want af en toe nam ik wel filmpjes op als ik dan een cover zong en dat was dan soms een Nederlands lied. En dat was natuurlijk een hele andere klank in mijn stem.
Heel
en
anders.
Iemand zei, ja, je klinkt echt super mooi in het Nederlands. Ga eens een keertje in het Nederlands schrijven. Ja, oké, ik ga het wel proberen. Nou,
dat heb je
ik
geweten.
Heb het gedaan. Ik heb het geweten en er kwam wat uit en dacht ik, wow, wat? Ben ik dit? Dit voelt zo juist.
Hmm.
Alle kwartjes vielen en het was echt zo een eye-opening dat ik echt dacht, dit is wat ik moet doen. Dit is mijn purpose. Echt dat aha-moment.
Ja, zo mooi.
Ja, en dat begon ook echt als een soort therapeutisch van me afschrijven. Met bepaalde dingen die ik al wel verwerkt had. Mijn vader ben ik verloren 7 jaar geleden nu. En dat heb ik een heel mooi plekje kunnen geven in de loop der tijd. En toch, de allereerste dingen die ik schreef gingen over hem. Omdat dat dus kennelijk toch nog zo op mijn hart lag. En door dat van me af te schrijven is dat een enorm stuk geheeld en verwerkt. En het was, een beetje onbeschrijfelijk, maar ik heb nu af en toe wel dingen op internet, wel filmpjes voorbij zien komen, ook van andere creatievelingen. En songwriters zeggen dan ook wel, you have to let God in the room.
Ja,
je moet het van boven laten komen, want dat is wat je uiteindelijk doet. Je bent een soort van vessel en een soort doorgeefluik.
Ja.
Van van boven. Zo voelde het ook echt. Het was echt, toen het er eenmaal uit was, was het niet meer van mij. Het was het was niet van iedereen.
Ja.
En toen ben ik dat gaan uitbrengen. En toen kreeg ik ook van veel mensen terug, ook omdat het zo persoonlijk was en zo kwetsbaar en openhartig. En toch weer redelijk simpel, omdat het gewoon de woorden waren die gewoon in me opkwamen, zonder dat je daar heel moeilijk en poëtisch over loopt te doen. Dat is gewoon het gesprek.
Dat was het verhaal eigenlijk.
Dat was het verhaal, precies. En dat kwam zo bij andere mensen binnen, dat ik ook echt gewoon zag gebeuren waar het mij ook om ging. Weet je, het verbinden met anderen door die emotie en... Ik heb ook in de loop der jaren heel veel muziek geluisterd om bepaalde dingen te verwerken. Of het nou om mijn vader ging of over andere dingen.
Ja.
Soms dan heb je muziek heel hard nodig om even te horen, oh ja, dit is precies hoe ik me voel. Ik kon de woorden er niet voor vinden.
Ja.
Maar dit nummer omschrijft helemaal het proces waar ik doorheen ga. Of wat ik probeer te zeggen. Of ik snap het nu.
En ja, dat heb jij echt met jouw eerste nummer, ook voor mij, heb je dat echt bewerkstelligd eigenlijk. Want kun je even heel kort, heel kort hoeft niet eens heel kort, maar kun je even uitleggen wat het eerste nummer precies was en waarom dat eigenlijk ook een speciaal moment was? Je zei al, hè, je vader, je hebt eigenlijk in dat nummer een stukje van je ziel blootgelegd, maar tegelijkertijd is het ook een verhaal. Kun je daar iets van... prijsgeven.
Zeker, ja. Nou, echt het allereerste, dat is nog niet uit, dat gaat uitkomen. Dat ging ook over hem. En dat was heel erg een reflectie van mijn tijd zonder hem. En dat het eigenlijk, dat het heel erg voelt alsof hij er gewoon nog altijd is.
Mm.
En dat hij soort nu de dingen doormaakt en ziet door mijn ogen.
Mm.
En dat komt ook omdat ik mijzelf heel erg herken. Ik herken hem eigenlijk heel erg in mij.
Mooi.
En het is ook een beetje
af en toe wel een gek gevoel. Dat je denkt, wow, ik ben eigenlijk een heel ander persoon. De mensen die toen in mijn leven waren, zijn er nu niet meer echt. Omdat ik gewoon andere dingen nu doe.
Yeah.
En andere keuzes maak en ben gegroeid. Dus eigenlijk zijn er nu best wel weinig mensen om mij heen die hem nog hebben gekend. Dus dat was ook een rare, bizarre reflectie. En nou, in dat nummer zing ik bijvoorbeeld ook... het doet pijn te beseffen dat ook een nachtmerrie went.
Ja.
Dus het was mijn grootste nachtmerrie dat zou gebeuren. En toen het eenmaal werkelijkheid was, was het ook wel weer oké. En vind je je weg er wel weer in.
Ja.
Dus dat is zo'n absurde gewaarwording. En je mist hem en er zijn grote dingen... mijn zus is bevallen van een baby. Daar wil je me natuurlijk heel graag bij hebben. Of als ik misschien een kind mag krijgen. Of ga trouwen of whatever. Dat zijn dingen waar je hem graag bij wil hebben.
Zeker.
En toch is het allemaal prima en oké. Okay, want hij is er gewoon nog steeds.
Ja.
Dus dat is de allereerste reflectie die ik had. En onwijs dankbaar was om daar woorden voor te vinden. En daar dus echt een kunstwerkje van te maken.
Ja.
Wat dus kennelijk andere mensen ook een stukje troost en heling kan bieden. En toen daarna dacht ik, oké, dit smaakt naar meer. Ik ben hier onwijs trots op. En ja, dit is een cadeau wat ik heb gekregen en mag doorgeven. En toen heb ik nog een nummer geschreven over wel een heel pijnlijk moment. En dat ging over het moment dat ik wist, ik moet jou nu gaan loslaten. En dat kon ik niet.
Ja.
In maart, 30 maart 2016 is hij overleden. En toen waren we allemaal in de ruimte. Mijn vader was ziek, hij had slokdarmkanker. Dus wij wisten dat het moment ging komen. En wij waren toen ook allemaal in hetzelfde huis. We zijn met z'n vijven, hij heeft 5 dochters. Ik ben de jongste. En op dat moment, waarschijnlijk ook omdat ik de jongste ben...
Ja.
Op dat moment kon ik hem nog niet laten gaan. Ik was ook 24, dat is super jong.
Ja.
En dus de jongste van 5. Dus dan ben je ook nog een soort van de Benjamin die het als laatste zich echt zorgen over hoeft te maken.
Zeker, ja.
Dus mijn oudere halfzussen, die zijn een stuk ouder, een stuk of 15 jaar ouder. Dus die waren ook alweer op een ander moment in hun leven, hadden al kinderen die opa al kende. Dus zij waren er. Wat eerder konden zij tegen mijn vader zeggen, het is oké, je kan gaan. Het komt goed. Ik kon dat niet.
Nee.
Dus mijn vader heeft op een gegeven moment... we waren in hetzelfde huis en een van mijn zussen, ik weet niet meer wie, die zei, papa die vraagt of je even naar boven wil komen. Hij lag toen al op bed en het was echt zijn laatste week. En volgens mij hadden we ook wel een beetje zo over gehad, over hem te moeten loslaten.
Ja.
Ik denk dat we het er ook wel over hebben gesproken, ook als zussen onderling, dat ik dat nog niet durfde of nog niet kon. Dus toen zei mijn zus ook, volgens mij wil hij graag van je horen dat hij mag gaan.
Mm.
En het was ook echt zijn moment. Weet je, hij was op, het was oké. Maar op dat moment kreeg ik het niet over mijn lippen.
Nee, ook heel begrijpelijk.
Ja, zeker. Ja. Dat, ik denk dat mijn zussen dat ook niet per se volledig konden menen, omdat ze het natuurlijk niet wilden. Mm. Maar ze wisten wel dat gewoon de weg was hoe het moest zijn.
Ja.
En zichzelf een soort van konden opzij zetten om hem gerust te laten gaan, zodat hij ook in vrijheid zonder ballast de aarde kon verlaten, zeg maar, en verder kon gaan. Dus ik ben bij hem gekomen en met moeite heb ik het wel duidelijk proberen te maken van, weet je, het komt wel goed en je hoeft je geen zorgen om te maken. En ik weet al lang niet meer de strekking van het verhaal, hoe dat was. Maar mijn gevoel weet ik nog wel. En dat was gewoon dat het allemaal nog veel te groot was voor mij. En ik kon dat gewoon nog niet.
Nee.
En ik vond het ook heel knap en bizar dat mijn zussen dat wel konden. En ook misschien wel dat ik dacht, volgens mij menen jullie dit helemaal niet.
Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen. Dat je bij jezelf denkt als 24-jarige van... dat is leuk dat jij dit nu zegt. Maar volgens mij klopt daar helemaal niks van. Of...
Dat is toch helemaal niet zo?
Ja.
Dus dat... Nou, dat waren wel hele mooie, bijzondere weken. En veel samen kunnen huilen, ook veel samen kunnen lachen. Hij heeft nog veel kunnen aangeven hoe hij zijn afscheid voor zich zag. En hij is nog naar een optreden van mij geweest. Echt een maand voordat hij overleed.
Ja, dat vind ik ook
zo.
Echt zo bijzonder.
Dat was zo, zo mooi. Ik ben daar zo dankbaar voor. Dat was het lot wilde ook dat ik een nummer zong van Queen. Dat letterlijk ging over The Good Die Young. En
ja, echt. Dat zijn van die synchroniciteiten.
Hoe dan? Ja. Dat is zo volgens mij ook echt gezongen voor Freddie Mercury. Van, weet je, dat hij overleed. En ja. Ik was daar al voor gecast. Het was een concert. We Want Queen, volgens mij heet het. Dus We Rock You, de musical in concertvorm.
Ja.
En ik was daar al lang voor gecast, voor geboekt. Super gaaf. En we zouden onze eerste repetitie hebben. En echt een week voor die eerste repetitie kregen te horen... Ja, papa ziek en hij wordt niet meer beter.
Oh man.
En dan een week later moest ik gaan repeteren. dat was... En ik heb ook af en toe wel het gevoel gehad dat ik dacht... Dat concert was voor mij persoonlijk ook in mijn carrière zo belangrijk.
Ja.
En het werd nog belangrijker doordat ik wist... Oké, dit gaat dus gewoon totaal over mij. En ik ga het eigenlijk gewoon zingen voor mijn vader. En mijn vader gaat ook nog gewoon bekijken waarschijnlijk. Dus het werd allemaal zo belangrijk dat dat goed zou gaan. Mm. Dat ik dus zo heb geleerd en om die emotie te onderdrukken om te kunnen zingen.
Ja.
En dat is zo goed gelukt, dat misschien zelfs mijn emotie zo ver was weggedrukt, dat ik dus af en toe gewoon ook nam was.
Ja, gewoon dat je eigenlijk niks voelde. Tenminste, niet niks voelde, maar dat je dat gevoel dus niet meer voelde.
Ja, ik heb gewoon, omdat ik dat concert zo belangrijk vond en maakte, heb ik dus zo erg geleerd dat gevoel weg te drukken om het te kunnen doen. Dat ik daar misschien ook wel een beetje last van heb gehad om dus wel volledig te kunnen voelen in het moment. Maar goed, weet je, dingen gaan zoals ze moeten gaan.
Precies.
Misschien was dat juist ook mijn redmiddel. Mm-hmm. Want misschien kon ik het ook gewoon nog helemaal niet aan.
Ja.
Maar goed, lang verhaal kort. Uiteindelijk, 5 jaar later, zat ik in mijn eigen studiootje, in mijn eentje in Rotterdam. En kon ik het wel. 5 jaar later.
Ja, 5 jaar. En toen kwam dus het nummer, dat eerste nummer wat je net omschreven.
Ik heb het papa genoemd. Papa, omdat het eerst had ik het misschien genoemd. Van, maar misschien zie je alles nu door mij. Mm-hmm. Toen heb ik het laten horen aan iemand destijds. En die zei, ik had pas echt heel laat door dat het over je vader ging. Dus misschien is het juist mooi als het gelijk duidelijk maakt. En dat mensen gelijk weten dat het over je vader gaat.
Ja,
en,
dus dat was het eerste, zeg maar, wat je schreef.
Allereerste.
En dit, het tweede heet, is Als ik loslaat.
Als ik loslaat. En dat is echt, omschrijft echt gewoon die week dat ik daar bij me op bed zat en dacht, wat gebeurt er als ik jou loslaat?
Ja.
En rationeel weet ik ook wel dat alles goed gaat komen.
Ja.
Maar ik wil het nu nog even niet.
Nee, precies. Want ik heb zelf ook het nummer gezongen. Ik heb het ingezongen voor mijn vader. En ik weet ook dat ik dat toen, zeg maar, zoals jij net omschreef, ik heb toen die emoties soort van uitgezet en het ging puur om zingen.
Ja.
Dus ik stond ook in deze ruimte met deze microfoon. En, of een andere, ik weet niet meer. Maar in ieder geval, ik stond dat nummer te doen en in te zingen, omdat ik wist, ik ga dat niet live kunnen doen. Mm-hmm. Ik heb namelijk wel in het verleden wel op begrafenissen, als mensen dat vroegen, heb ik het vaak wel gedaan. Dus dan ging ik wel live zingen. En ik kon dat niet, want ik wist gewoon, het is al een heftig proces aan zich, hè? Dus als je je vader verliest. Maar dat zingen, ik herken helemaal wat jij zegt. Je stopt een stukje van jezelf eventjes weg.
Ja.
Ik wilde dat niet tijdens die dienst.
Nee,
dus
precies.
Dat heb ik eigenlijk gedaan toen ik dat nummer opnam. Eigenlijk een paar maanden na, of een maand nadat mijn vader eigenlijk echt ook gecremeerd was. En dat we de hele dienst hadden gehad. Toen heb ik het ook nog een keer live gezongen. En toen ineens voelde ik alles wat bij dat nummer kwam kijken. En het heeft mij heel veel troost gegeven. Ik heb het ook nog een keertje echt voor hem gezongen. En ik weet nog dat ik helemaal zo tranen met tuiten aan het huilen was. Terwijl ik het eigenlijk aan het zingen was. Maar het was wel voor mij ook om uit te kunnen leggen hoe ik mij voelde.
Ja.
Precies wat jij omschreef.
Ja. Ja, dus dat is voor mij iets heel waardevols geweest in überhaupt het ontwikkelen van songwriting.
Ja.
Dat het in eerste instantie mij helpt emoties te begrijpen, gedachten te kunnen kaderen, mezelf te kunnen begrijpen, de woorden vinden voor iets waar je misschien nog niet de woorden voor hebt.
Ja.
En dan op het moment dat het er is, voelt het ook weer als iets wat buiten mij ligt, waardoor het dus juist weer nog weer zijn eigen leven krijgt.
Ja, dat dus, is echt zo mooi.
Ja, en daar ben ik heel blij mee en heel, heel trots op. Want het is, ja, ik heb het wel geschreven, maar het is niet mijn nummer, het was er al. Zo voelt het echt. En de meeste emotionele nummers voelen zo.
Ja.
De wat vrolijkere nummers of die niet zo per se die persoonlijke lading hebben, daar voelt het ook zo bij. Maar hier, ja, heb ik nog meer dat magische gevoel bij die emotionele nummers. Het derde nummer wat ik schreef was dus ook weer zo'n verwerkingsnummer van een break-up.
Klopt.
Dus, echt, dus die eerste paar nummers waren echt gewoon één therapeutische jankpak.
Ja.
En het was zo heerlijk om dat gewoon volledig toe te laten en ja, de woorden te vinden voor iets wat soms even te groot is op dat moment. En als je dan de reflectie kan hebben na een aantal jaar later, dat je denkt, zo, nu dit is er eigenlijk uit. En dan is het ook dus niet meer nodig dat degene in kwestie dat dan hoort. Het is nu, het is van mijn hart af en ik geef ruimte.
Ja.
Het is eigenlijk een soort van dagboek.
Ja, precies, een dagboek, maar dan in muzikale vorm.
Ja.
En zou je kunnen zeggen dat je dan het verwerkingsproces uiteindelijk dan zoveel jaar later op dat gebied dan ook toen pas eigenlijk echt de ruimte kon geven? Of heb je in die andere jaren het op een andere manier wel kunnen voelen en kunnen verwerken? En was dit een soort van het einde of zo? Kan je dat misschien zo zeggen?
Ja, en ik denk niet dat het einde is, want ik kan me wel voorstellen dat er, stel ik word een keer moeder, dan ga ik weer nieuwe gevoelens hebben. Dus ik denk dat het rouwen en verlies, dat is een soort zee met eb en vloed. En soms dan zijn het hoge golven. En soms duurt het heel lang voordat er weer een keertje een hoge golf komt.
Ja.
In de loop der jaren, voordat ik die nummer schreef, heb ik het ook veel kunnen verwerken, met andere mensen erover praten.
Ja.
Ik had, iedereen in mijn vaders leven had een hele bijzondere band met hem. Het was een heel persoonlijk, een heel bijzonder mens. Met heel veel empathie en heel veel emotionele intelligentie.
Ja.
Dus hij vond het zelf heel waardevol om bijzondere diepgaande gesprekken met anderen te voeren. Tegelijkertijd met een enorme dosis humor. Wat dus een hele ontspannen balans gaf.
Mm.
En dus eigenlijk, ja, om de meest treurige dingen kon je nog lachen.
Mooi.
Dus dat is iets wat hij met iedereen in zijn leven wel heeft aangeraakt. En wij als dochters natuurlijk nog veel groter. Dus al in die laatste paar weken, paar maanden, zijn er al processen geweest en zijn er al gesprekken geweest wat heeft geholpen bij het plaatsen van het verdriet. En in die tijd daarna zijn er moeilijke periodes geweest en momenten geweest van verwerking. Omdat hij zo'n basis heeft gelegd in zijn leven en in die laatste paar weken.
Ja, want dat die laatste paar weken, ik denk dat, want ik heb het natuurlijk enigszins op een soort vergelijkbare manier meegemaakt met mijn vader. Die is dan in december 2022 overleden. En wij hebben ook, zeg maar, die laatste paar weken. Dus ik kan me wel heel goed voorstellen dat die laatste paar weken ook heel erg bij hebben gedragen eigenlijk aan een stukje afsluiten.
Ja.
Maar dat tegelijkertijd ook de moeilijkste periode was en dat ik dus ook snap dat je dat hebt vormgegeven in een nummer, om het maar zo te zeggen. Dat wat je toen niet kon zeggen, waarvan je wist, ik moet het eigenlijk wel zeggen. Het is eigenlijk wel, I owe it to him.
Ja.
Hè, dus je weet, het is goed zo, maar hoe zeg je dat met woorden, weet je wel? Hoe, en dat heeft daar denk ik wel aan bijgedragen, zo'n stuk, dat je dat samen met z'n allen hebt gedaan.
Ja, zeker. Dat was Dat was heel waardevol. En een beetje in zo'n proces waarvan je weet, oké, het gaat niet meer goed komen, wordt alles opeens ook heel duidelijk.
Ja.
En heb je opeens helemaal je prioriteiten op orde, zeg maar, weet je wel. En dat shift ook weer. Ik bedoel, er zijn ook momenten geweest dat ik nu achteraf denk van, goh, ik wou dat ik niet was gaan werken en gewoon lekker bij hem op de bank was gaan liggen. Ja. Maar dat is ook achteraf praten natuurlijk. Ja, en weet je, alles is, het is helemaal oké hoe alles is gegaan. Wat zou ik zeggen? Ja, dus die laatste paar weken zijn gewoon heel, heel belangrijk in zo'n proces. En hebben dus voor mij betekend dat ik er nu, eigenlijk heel snel kon ik er al goed over praten, over het verlies van hem. En dit was eigenlijk, dit was wel echt een nieuw hoofdstuk wat nodig was en dus kwam op het moment dat ik er ruimte voor had. En ja, dat was 5 jaar later.
Ja, precies.
En het geeft mij ook weer heel veel inzicht. En ik vind het heel mooi om anderen die ook door verlies heen gaan, dit dus te kunnen vertellen als ervaringsdeskundige. Hoe deskundig je het ook kan vinden. Maar
dit is wel zo.
Ja, het is gewoon hoe ik het heb ervaren en processen waar ik doorheen ben gegaan. En ook helemaal geen leuke processen. En nu achteraf gezien, 5 jaar later, 7 jaar later, weet ik, oh, maar dat had gewoon met verlies te maken. En dat was dus kennelijk een onderdeel van mijn rouwproces.
Rauw, ja.
Ja, en het geeft, nou, ik heb het gisteren toevallig nog, gisteren in een Instagram post omschreven, dat het heel goed voelt dat hij nu een soort nieuw doel krijgt. En als ik het over hem heb, of als ik die nummers zing, of als iemand anders een dierbare verliest en bij mij zijn verhaal komt doen, voelt het echt alsof we samen dan weer op pad gaan en dan die schouder kunnen zijn, of dat luisterend oor kunnen zijn. En we krijgen dan samen een soort van nieuw doel om anderen dan weer een stukje inzicht te kunnen geven of troost.
Ja, en zou je dus denken ook dat dat een stukje dan is geweest voor jou, waardoor je uiteindelijk ook andere keuzes bent gaan maken? Want, correct me if I'm wrong, maar je bent eigenlijk nu dus van, je bent begonnen in de entertainment business, op het podium staan. En niet dat je nu niet meer op het podium staat, maar je staat op een andere manier op het podium. Ja. Heeft dat bijgedragen aan de keuzes die je hebt gemaakt? Dat wat je hebt meegemaakt, zeg maar, met je vader en natuurlijk alle andere ervaringen ook, maar...
Ja, nou, ik denk dat ik eigenlijk... mijn kracht heeft altijd gelegen als performer, als zangeres. Het durven emotioneel te zijn en kwetsbaar te zijn voor een publiek. En eigenlijk dus ook de waarde zien dat dat mensen helpt of zo.
Yeah.
Ik vind die menselijke connectie die daar ontstaat, vind ik gewoon prachtig. En ik heb eigenlijk denk ik altijd wel geweten dat daar mijn kracht ligt en dat dat dus eigenlijk gewoon mijn doel is op aarde, weet je wel. Yeah. Dat is gewoon mijn cadeau. En als je wat ouder bent, krijg je door van, oh, mijn cadeau is niet per se van, oh, wat een mooi talent heeft zij. Nee, het is gewoon mijn cadeau. Dit is gewoon mijn doel hier op aarde. En dat hoeft helemaal niet een ego-ding te zijn. Ik dacht van, nou, mijn reden hier is dat ik mensen weet te roeren en te laten zien dat emoties omarmd mogen worden.
Ja.
Dat is niet per se omdat ik gewoon hartstikke beroemd en populair wil zijn. Maar gewoon, dat is gewoon waar ik goed in ben.
Ja.
Dus dat wil ik graag delen en verspreiden.
Ja, ja, dat ik denk ook dat je dat moet doen.
Ja, precies. Ja. En in de jaren dat ik audities deed en probeerde te voldoen aan een bepaald beeld om maar werk te krijgen, gebruik je natuurlijk wel een stukje van die kracht.
Ja.
Maar je gaat je veel meer in de bochten wringen om maar aangenomen te worden.
Ja.
Dus als er een Mamma Mia speelt en je wil daarin werken, dan heb je niet zo heel veel aan, ik kan heel goed kwetsbaar zijn op toneel.
Nee.
Je moet gewoon vooral een hele leuke, energieke show kunnen neerzetten. Mm. Gewoon... Een persoonlijkheid zijn op toneel dat er afspat aan enthousiasme.
Ja.
Ook in de zang-entertainment-industrie, om het maar even zo te noemen, wat niet zozeer met musicals zo te maken heeft, heb ik altijd gedacht, ja, je bent een hele goede zangeres als je richting Mariah Carey, Whitney Houston kan. Ja. Weet ja, je, toch die stemgebruik.
Ja, dat stukje vergelijken dan of ja. zo, of het idee hebben dat je het op een bepaalde manier wil doen. Want dit is, zeg maar, waarom ik eigenlijk deze podcast met jou ook wil opnemen. Mm-hmm. Omdat ik wil de achterkant van de verhalen gaan vertellen. En jij zegt nu eigenlijk precies waarvoor ik dit doe.
Ja.
Weet je, tuurlijk, je kunt je verhaal blijven vertellen, maar zolang je eigenlijk in het stramien van een ander loopt, of eigenlijk in de voetstappen van een ander, of mm-hmm. van wat er van je verwacht wordt, dus onder andere met een auditie doen, of een nummer van een ander zingen, is dat nooit hetzelfde als dat je volledig authentiek kiest voor je eigen pad. En dan wil ik daarmee niet bagatelliseren dat dat pad kiezen verkeerd zou zijn. Totaal niet, want dat is ieder zijn ding. Want jij bent hier gekomen om jouw pad te kiezen.
Ja.
Maar wat ik wel heel vaak zie is dat we het gevoel hebben dat we soort van aan dat plaatje moeten voldoen.
Ja, en ik luisterde dan gewoon, als mens luister je gewoon naar... Oh, wat vinden mensen goed of wat is populair? Mm. En dan ga je af op, oh, ik wil ook succesvol zangeres of actrice zijn.
Ja.
Nou, wat daarin succesvol is of populair is, dat is iedereen is onder de indruk van een bepaalde stijl van zingen of performen.
Ja.
Dus ik ambieer dat, want ik denk dat dat als goed wordt gezien.
Precies.
En ik kwam er wel dichtbij, maar ik was niet de ster van de show.
Mm.
En werd ook niet heel gelukkig ervan toen ik er dichtbij kwam, als ik dan wel op toneel stond of zo.
Ja.
Dus wetende dat ik eigenlijk dus altijd gewoon die kracht had in de manier hoe ik nu muziek maak en mijn voorstellingen speel.
Ja.
En hoe ik zing. Wetende dat dat eigenlijk altijd mijn kracht was, maar... dat niet interessant dacht dat gevonden werd. Dus ambieerde inderdaad op een ander pad, iemand anders pad te bewandelen. Mm. En toen op een gegeven moment begon ik te omarmen van ja, maar die emotionele dingen en mijn manier van zingen, dat is gewoon de meest natuurlijke manier voor mij en voelt gewoon als het meeste thuis.
Yeah.
Dus... dat is eerst heel veilig op mijn eigen kamertje tot stand gekomen. Tuurlijk. Tot liedjes. En toen ja. uiteindelijk, nou, toch maar stoute schoenen aantrekken en dan toch maar uitbrengen. En op een gegeven moment zie je en voel je en merk je, oh, dit wordt ook geaccepteerd en dit wordt ook als mooi gevonden. Dus kennelijk is het toch wel van hele grote waarde.
Ja.
Ook al wist je dat op rationeel vlak wel, toch had je stiekem het gevoel, ja, maar dit is niet... allermeest interessant ja. of het allermooiste. Want mensen zijn meer onder de indruk van zus en zo.
Ja.
En hoe meer ik dus zelf inzag, oh, maar wat ik maak en wat ik doe en hoe ik zing, wordt als bijzonder gezien en als mooi gezien. Hoe meer ik dat zelf begon te omarmen en in te zien, hoe meer dat dus ook begon te stromen. En hoe meer ontspannen ik daarin raakte. Van,
mooi.
Oh, dus ik kan gewoon... precies zingen zoals het voor mij comfortabel is en hoe het voor mij natuurlijk voelt. En mijn verhalen zijn wel van waarde en hoe ik met dingen omga.
Ja.
En ik begon ook steeds meer in te zien dat als ik dat own, als ik me dat toe-eigen en als ik gewoon in die kracht ga staan en ja, hoe ik graag verhalen vertel, daar is een publiek voor. En de mensen die... dat niet interessant vinden, is dus mijn publiek niet.
Precies.
En mag ik dus ook gewoon loslaten.
Ja.
En er zijn dus ook... er zijn dus mensen heel goed in de Whitney Houston op toneel zijn. En er zijn mensen heel goed in die paden bewandelen. En daar hebben zij hun publiek voor.
Ja.
Top. Gaan jullie lekker
ja,
daar naartoe.
Ding,
en ga ik lekker mijn ding doen. En ja. vul ik een zaaltje met gelijkgestemden en mensen die... prachtige liedjes willen horen over verlies en rouw. En natuurlijk ook over hele leuke en positieve dingen.
Ja, zeker.
Maar gewoon de manieren hoe ik verhalen vertel en de manier hoe ik zing, daar is publiek voor en kan ik een zaal mee vullen. Maar dan moet ik het wel zelf omarmen.
Ja.
En op het moment dat ik dus daar ga staan als iemand die eigenlijk nog steeds een beetje iets anders probeert, want dat wordt als populair gezien, dat voelt dat publiek aan. En zal dus weten, oh, maar dit voelt gek.
Ja, want ik vind het interessant, hè. Want hoe blijf je, zeg maar, authentiek jezelf? Want ik kan me best voorstellen dat er nu misschien mensen luisteren en denken... ja, maar dat wat ik doe is wel authentiek, hè. Dat je een soort van inner vuur krijgt of zo. Van ja, dat wat ik doe is authentiek. Maar hoe weet je... Ja, misschien kan je dat gevoel omschrijven. Ik vind dat wel heel interessant. Namelijk, wat maakt voor jou dat jij wist dat toen jij ging schrijven... en dat dat door jou heen mocht stromen? En zo van, dit is het. Wat is dat gevoel?
Oh, ik kan het gewoon niet omschrijven.
Ja, I know. Dit is ook echt een hele moeilijke vraag.
Ja, nou ja, ik weet in ieder geval wel hoe het altijd voelde... toen het het niet was.
Ja, nou, misschien daarmee beginnen en dan komen we vanzelf.
Ja, ja. Nou, dat... nou, heb ik daar natuurlijk ook niet per se hele concrete woorden voor. Maar nu achteraf gezien weet ik dat ik op die momenten heel veel verwachtte van zo'n moment. Of ja, ik was bijvoorbeeld aangenomen voor die tour in Mamma Mia in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland. En ik dacht, oké, my dream is coming true. Helemaal enthousiast. En ik was daar. En een paar maanden later dacht ik, oh, maar ik dacht dat ik hier van alles gelukkig van werd. En helemaal het einde was. Dit was mijn nieuwe leven. En ik heb geen plezier.
Yeah.
En ik voel me eigenlijk best wel eenzaam. En dat is natuurlijk ook iets wat met een tour kan gebeuren. Omdat je gewoon een beetje je eigen eilandje bent. En je voelt je best wel gedistanceerd van de wereld.
Nou ja, ik zat niet in een tour en ik had precies hetzelfde. Dus op
precies. En ik had toen nog een andere relatie. En achteraf gezien voelde ik me eigenlijk ook gewoon heel eenzaam in die relatie. Dus dat neem je natuurlijk dan ook wel mee.
Ja.
Maar goed, ik voelde gewoon, ja, ik krijg gewoon geen... prikkel hiervan. Ik had er heel veel van verwacht. En is dit het nou? Of zo. En op het moment dat ik dat al had gevoeld, had ik dus nog een project staan in België. En ik stond daar op het podium. En ik had het backstage met die mensen. Hartstikke supergezellig. Echt, I love België. Maar ik stond op het toneel en ik keek in de zaal en ik dacht... als ik nu van toneel afloop, doet het me ook helemaal niks.
Ja.
Ik kan net zo goed niet op hier op het toneel staan, want ik krijg gewoon niet meer dat geluksprikkel. Krijg ik niet.
Ja,
het interesseert me gewoon niet of de show nou goed gaat of niet.
Nee.
Ja, en toen wist ik, oké, dat is foute boel.
Ja.
Toen dat eerste nummer was geschreven en ik liet het aan mijn huidige vriend horen en ik vond dat zo spannend. En hij maakt namelijk ook muziek, dus dat was natuurlijk
extra
nog
spannend,
extra spannend. Ja. Wat zo iemand er dan van vindt. En hij was er heel erg door geraakt. En stond ook een beetje met zijn mond vol tanden of zo. En eigenlijk, nou, misschien is dit wel een goede omschrijving en dat is lekker vaag. Maar op het moment dat je er dus geen woorden voor kan vinden, maar je weet dat het goed zit, dat is het.
Ja. Oeh, ik krijg helemaal kippenvel, Marij. Ja, dit is echt... Ja, ik snap dit. Ik krijg echt oprecht helemaal kippenvel. Ik zit helemaal van top tot teen onder met de kippenvel. Dus ja.
Heerlijk. Nou, dan hebben we het.
Ja, we hebben het. Ja, maar dat is... En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Want dat is, daar raak je ook een stukje kern. Want wat ik daar eigenlijk uit opmaak... is dat het van binnen goed moet voelen.
Ja.
En dat we vanaf buiten natuurlijk... Het klinkt natuurlijk fantastisch. Je gaat in Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland, ga je toeren. Maar als je je niet gelukkig voelt en sterker nog eenzaam voelt in je relatie, maar in eigenlijk alles.
Ja.
Ja, als je die prikkel niet meer krijgt van dat je dat geluk ervaart, ja, waarom doe je het dan?
Ja.
En dat is denk ik iets waar mensen, daarom heb ik jou uitgenodigd, omdat ik jou daar echt een voorbeeld in vind, in ja, het volgen daarin van je hart. Want je hebt... Weet je, het is niet de makkelijkste weg om zelf muziek te schrijven. Weet je, er zit zoveel meer achter gewoon dat ene nummer wat je op Spotify kunt luisteren.
Ja, het is gewoon business.
Ja.
Het is echt, je bent echt nog een veel grotere ondernemer dan dat je denkt dat je bent als freelancer. Want als freelancer ben je nog steeds de uitvoerder van andermans producten.
Ja.
Tenzij je een maker freelancer bent.
Ja.
Maar op het moment dat je dus een maker... wordt of bent en je gaat maken, creëren en probeert daar een business in te vinden, dan ben je gewoon een compleet entrepreneur, een ondernemer, want jij bent de enige die kar trekt.
Ja.
En op het moment dat je een freelancer bent, is het event al gemaakt, bedacht, zijn er allerlei, je bent eigenlijk pas de laatste schakel om het dan ook daadwerkelijk in uitwerking te brengen.
Ja, je bent veel meer uitvoerend.
Ja, en op het moment dat je dus een maker en creator bent. Kijk, ik kan natuurlijk ook maker en creator zijn en het gewoon laten ontstaan en laten gebeuren. En ja, we zien wel wat ermee gebeurt. Ja. Maar op het moment dat je er grotere podia mee wil bestijgen, je wil meer mensen bereiken, je wil er geld mee gaan verdienen, ja, dan komt er gewoon een gigantische zakelijke kant bij kijken.
Ja.
En ben je gewoon een ondernemer, ben je gewoon een businessvrouw.
Ja, en hoe pak jij die balans? Want uiteindelijk is dat natuurlijk waar het allemaal om
dat
draait.
Dat is zo moeilijk.
Ja, en dat vind ik dus zo interessant, want dat is waar de meeste mensen ook mee struggelen. Ze struggelen met het feit dat ze enerzijds dus heel zakelijk mogen zijn, want dat heb jij nu nodig in je business. En tegelijkertijd heb je heel goed voor jezelf te zorgen, grenzen te stellen.
Ja,
om uiteindelijk die grote artiest te zijn. Dus weet je, hoe geef jij je grens aan? Hoe blijf je dicht bij jezelf? Wat maakt dat dat jij dit kunt doen en ook kunt volhouden?
Ja, nou, dat was voor mij. Ik begon met schrijven in mei. Mee Evans. Ik begon in mei te schrijven 2020. Tenminste, toen is het allereerste liedje geboren. Weet je, er zijn daarna nog heel veel stappen geweest. En het allereerste nummer kwam uit eind december 21.
Ik weet het niet meer. Weet je het niet meer?
Nee,
ik weet het ook niet meer. Ja, dat kan wel kloppen, 21. Dat
ja.
Is het niet? Ja, ik weet het niet.
Ik weet het niet meer. Nou, zie. Maar in ieder geval, ja.
Lang geleden voor je
gevoel. Lang geleden. Ik begon echt met schrijven in drie jaar geleden. En toen is er langere tijd overheen gegaan toen het nummer uitkwam. Toen is er nog een langere tijd overheen gegaan dat het volgende nummer uitkwam. Daartussendoor heb ik heel veel creatief artistiek ontwikkeld. En gekeken, oké, wat ben ik dan voor artiest? Wat wil ik dan bereiken? Wat is dan mijn stijl?
Ja.
De talloze bio's geschreven, voor talloze dingen aangemeld. En eigenlijk steeds weer je eigen wiel opnieuw ontdekken.
Ja.
Sommige mensen hebben het wel gelijk en gaan daar op pad. Ik was nog best wel zoekende, oké, maar wat is dan mijn artistieke stem?
Ja.
Ik denk dat je als maker daar überhaupt je hele leven naar op zoek bent.
Dat denk ik ook.
En blijft ontwikkelen en dat verandert ook vaak, denk ik. Ik had natuurlijk ook geluk dat mijn vriend dus ook muziek maakt. Dus die kon me qua businesskant heel veel vragen beantwoorden. Maar ik heb alles zelf lopen uitdokteren. En pas als ik een concrete vraag had, kon hij mij daarbij helpen. Maar hij zit in een andere tak van sport. Dus weet je, hij weet ook niet zo goed hoe mijn wereldje werkt, waar ik nu dan in beweeg. Google is your friend.
Ja, ik wou net zeggen, dat zei jij ook. Ja.
Ja, absoluut. Want er zijn nu af en toe mensen die bij mij ook komen aankloppen van, ja, maar hoe gaat het dan? Hoe werkt het dan? En ja, dan zeg ik ook altijd van, ja, ik heb ook maar gewoon gegoogeld.
Ja.
En gewoon maar uitgeprobeerd.
Ja.
En nu gaandeweg leer ik weer steeds meer nieuwe dingen. En kom ik er steeds meer achter, oh, het is eigenlijk veel meer, gaat het over netwerk. Ik moet gewoon veel meer met en mensen uit de businesskant, maar ook gewoon andere artiesten. Ik moet veel meer met mensen gaan praten en gewoon koffie doen, zonder dat daar misschien een vraag in de lucht hangt of ik wil iets van diegene.
Ja.
Het gaat gewoon over netwerken en gewoon praten met mensen. En dan komt er opeens weer een gespreksonderwerp dat je denkt van, wow, ik heb nu iets geleerd wat ik nog helemaal niet wist.
Ja.
Of, oh, hoe ik het aanpak is veel te moeilijk. Je kan het veel makkelijker doen. Of hey, er komt opeens een samenwerking uit, weet je. Dus daar in dat proces zit ik nu, dat ik denk, oké, ik moet gewoon echt als een knijter gaan lopen netwerken.
Ja.
En ik heb wel geleerd in de afgelopen, wanneer hadden wij onze eerste sessie met de planning en zo? Dat is echt alweer zeker een half jaar geleden.
Ja.
Misschien was het een 8-9 maanden of zo.
Zoiets, ja, dat denk
ja,
ik
kwam er op een gegeven moment ook echt
ja,
achter.
Ja, want we woonden al hier, toch?
Ja.
Ja.
Ik wist, oké, ik heb denk ik hulp nodig bij een soort van het allemaal in
soort overzicht.
Overzicht te hebben.
Ja.
En toen wij onze eerste sessie hadden gehad, toen was mijn EP gereleased.
Ja.
En ik had super erg goed een doel voor ogen en ik werkte toen naar mijn eerste debuut EP release, waar ik ook een concert bij heb georganiseerd. Het was echt een enorme climax en toen was het gedaan en toen was het EP uit en toen.
Ja.
Punt. Zwart gat. Ik had eigenlijk niet echt een vervolgplan. Ik had wel vervolgideeën.
Je leeft natuurlijk
maar
ook
geen plan.
Nee, ja, je leeft ook helemaal naar dat moment toe, hè?
Ja.
Van die EP-release, van dat concert. En, ja, en
het was mijn visitekaartje naar de wereld.
Ja, precies.
Dus het was heel veel geleerd en super trots op hoe alles is gegaan. Ook de dingen waar ik fout heb gemaakt en van heb geleerd. En dus toen best wel in een dieper dal gevallen van, oh, maar ik heb nu eigenlijk geen nieuw doel.
Hmm.
En ik voel me eigenlijk een beetje klem. Ik ben maar aan het zwemmen en ik heb geen idee wat ik eigenlijk nu aan het doen ben of waar ik naartoe ga. Ik was echt completely lost. Yeah. Omdat ik dus wel al mijn ideeën had, maar geen concreet plan.
Ja, dat is
en geen
echt
doel.
Nee, want dat is echt wat ik vaak zie bij creatievelingen, bij kunstenaars, bij artiesten, you name it. Het is niet het gebrek hebben aan ideeën.
Nee.
Het is gebrek hebben aan die structuur. En hoe fijn is het om dan even te gaan zitten, een tweede paar ogen te hebben en te kunnen denken, oké, dus ik kan hem zo aanvliegen. En dan nog mag je zelf de keuze maken, want uiteindelijk mag het jouw proces zijn, mag het jouw planning worden, mag het jouw keuze zijn. Maar dat geeft zoveel ruimte, lucht, adem.
Echt? Ja, enorm. Ik kwam hier met lood in mijn schoenen aan en ik ging met vleugeltjes naar buiten.
Ja, dat was,
zo was het echt. En ik kan me nog zo herinneren dat wij heel gezellig een sauna dagje hadden.
Ja?
Nou, we kwamen daar aan en we begonnen eerst met even een lunch en ik brak in tranen uit.
Ja, ja.
Want je zei, maar wat ben je, gaat het wel? En nou echt, ik had het. Maar ik heb nu dus geleerd dat ik dat nodig heb en dat dat zo veel helpt. Het is zo waardevol. En dat, weet je, als dat dan geld kost, dan is dat gewoon nodig.
Ja, dat is die investering die je dan in jezelf doet eigenlijk.
En
hè?
Ik moest dus eerst door een soort dalletje, zo lang was het ook niet. Het was helemaal niet zo heel lang groot.
Nee, maar op dat moment is het super erg.
Ja, en ik had dus gewoon het nodig om eventjes weer helemaal mijn KUT te voelen en helemaal los. Dat had ik nodig om erachter te komen, oké, dit is niet wat werkt. Ik heb iemand nodig die me helpt met het overzicht behouden en gewoon de planning bewaren en de prioriteiten in te zien.
Ja.
Want als ik dat niet doe, en ik heb nu dus weer een tijdje gehad dat ik dat dus niet had. Want ik heb inmiddels iemand anders gevonden die meer de richting zakelijke structuur weet in te brengen. Nou, wij hebben vaak de spirituele inbreng. Dus dat is ook fijn om daar twee verschillende mensen voor te hebben. En dus dat zijn twee verschillende processen.
Ook een balans.
Ja, en zij was dus een maand op honeymoon en vakantie. En ik heb dus geweten hoe het was om 5 weken zonder die soort van structurele partner te hebben. Nou, ik was heel blij dat ze terug was.
Ja, dat kan ik me voorstellen, ja.
Want wederom, als ik dus niet die hulp heb in de planning en het overzicht, de bigger picture, dan zwem ik en dan doe ik maar wat. En dan geef ik dus prioriteit aan dingen die dat nog niet nodig hebben. En andere dingen die eigenlijk heel urgent zijn, blijven liggen.
Ja.
En dan haalt het me in en dan kom ik opeens op een moment dat ik inzie, oh, dit was heel urgent en nu ben ik te laat.
Ja.
En dan valt dus eigenlijk mijn hele plannetje of mijn hele idee valt dus als een kaartenhuis in elkaar.
Ja.
Omdat ik dus gewoon niet het tijdsbesef had wat urgentie had en wat niet.
Ja, en ik denk ook ergens dat niet hebben van tijdsbesef, dat dat juist een stukje creativiteit is in jou. En dat het heel belangrijk is dat je dat ook mag zien als zijn en dat dat oké is en dat dat er mag zijn.
Ja, want ik heb daar ook heel lang mezelf voor afgestraft en heel, heel vervelend van mezelf gevonden.
Precies.
En er dus lag dus eigenlijk een hele zware lading aan.
Ja.
Maar ik heb nu dus uiteindelijk het inzicht gehad van dan. Waarom maak je er een probleem van? Voor elk probleem is toch een oplossing?
Ja.
Ik bedoel, je kan het een probleem laten blijven en er zelf mee vechten. Of dus gewoon naar een oplossing zoeken.
Ja. En soms is dan die keuze maken, want ik zie het wel vaker, een keuze maken is sowieso lastig. Want je hebt, soms komt daar geld bij kijken, soms komen er andere mensen bij kijken. En alle keuzes hebben een gevolg en hebben een consequentie.
Ja.
En alles wat je kiest, wat je of niet kiest, heeft dus ook een consequentie.
Ja.
Maar wat ik vaak zie is wat eigenlijk vanuit wat ik zelf heb geleerd, is dat talentontwikkeling iets is waar vooral de focus op ligt binnen de hele scene.
Ja.
Dus het is niet erg om een zangles te boeken, weet je wel? Het is niet erg om een extra danslesje te nemen. Het is niet erg om aan je lichaam te werken door fitness te doen of iets dergelijks. Het draait allemaal in die zin om het plaatje wat we hebben over hoe een zanger, zangeres, een artiest zich eigenlijk naar buiten presenteert. Dat is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel. Maar wat ik zelf, en dat hoor ik ook in jouw verhaal door, waar ik zelf heel erg achter ben gekomen, is dat stukje zelfontwikkeling en het leren kennen van hoe jij het beste ja, eigenlijk fungeert in jouw bedrijf, in wie jij bent en in het leven, is uit te vinden waar je die ontwikkeling in mag hebben, maar waar je ook mag zeggen, hey, this is not my cup of tea, I need someone.
Ja.
En ik denk dat we opgeleid worden, en misschien kan je dat beamen, we worden echt voor mijn gevoel opgeleid als hele zelfstandige poppetjes. Mm-hmm. We zijn ook eigenlijk vrij afhankelijk van, we doen audities, ja. ons lot hangt af van de ander. Ja. En wat ik heel erg nu bij jou daarin doorhoor, is dat je zegt, ja, tuurlijk, ik kan mijn lot in de andermans handen leggen. Maar wat nou als ik ervoor kies om het zelf in handen te nemen, wel die keuze te maken om te zeggen, ik huur iemand in, ik neem die stap voor mezelf, ik vraag om hulp op dit specifieke onderdeel waar ik gewoon zelf niet zo heel erg een ster in ben.
Ja.
Want jij blinkt uit in andere dingen en dat is wat jij het allerliefste... Weet je, ik zeg altijd, je moet in die magic zone blijven voor jezelf, want anders dan gaat het ook niet meer stromen en dan gaat ook je creativiteit niet meer stromen en dan heb je straks voor je het weet helemaal geen ideeën meer, want dan kan je de ideeën überhaupt niet kwijt en dan zit het vol.
Ja, ik denk ook dat... Kijk, we hebben het nu natuurlijk over mij als maker en ja, creator. Maar er zijn ook zat mensen die dat niet per se ambiëren en gewoon wel de rollen willen spelen.
Ja.
En de succesvolle zangeres of danseres willen zijn. Of hoe je het maar wil invullen als creatieveling. Ik denk dat het gewoon valt en staat met je eigen krachten kennen. En weten in te zetten en ook durven omarmen. En dus ook durven omarmen wat dus niet jouw krachten zijn. En wat je dus ook niet hoeft na te streven. En aan de zakelijke kant, waar je dus dan, of in ieder geval ja, in de back office, noem ik het maar even, waar je dus dan hulp mag inschakelen.
Ja.
Want jij zegt, we worden opgeleid als die poppetjes. Nou ja, maar die scholen... zijn ook ingericht om jou heel goed te leren. Of dansen, of zingen, of schilderen. Of weet je, die zijn gewoon, die leren jou de ambacht van whatever creatief vak je hebt gekozen.
Ja.
Waar dus weinig aandacht aan wordt gegeven, want ze zijn natuurlijk een school om te leren dansen, om te leren zingen. Waar geen aandacht voor kan gegeven worden misschien, omdat er geen tijd voor is.
Ja, precies.
Is dat stukje zelfontdekking. Oké, ik heb heel erg geleerd hoe ik het kunstje moet uitvoeren. Nu gaan we eens kijken waar ik dan in kan uitblinken. En wat mijn individuele kracht is, die zo uniek is dat anderen niet hebben, waardoor ik dus mijn successen kan behalen. Hoe dat succes voor jou er ook maar uitziet.
Ja.
En ik denk dat dat je eigen verantwoordelijkheid is, dus na school, om dat aan te gaan. En als je 20 bent, durf je dat misschien ook niet? Kan je dat misschien nog niet? Heb je nog niet? Je moet ook een soort van levenservaring misschien opbouwen om tot bepaalde inzichten te komen.
Ja,
ik heb jaren geleden audities gedaan voor allerlei hbo-scholen toen ik nog van de HAVO kwam. En toen heb ik dus ook auditie gedaan bij de Kleinkunstacademie in Amsterdam. Was ik ook heel ver gekomen. Wat is eigenlijk achteraf best wel bizar is. Want dit is gewoon waar de grootste acteurs een beetje vandaan komen.
Yeah.
Je hebt ook natuurlijk andere scholen wel in Maastricht en zo. Maar ja, dit is echt wel een big deal. Wat is eigenlijk...
Oh, onze opname houdt ermee op van de Zoom.
Ja. Oké. En ik kwam daar super bleu als... wat was ik? Denk 17 nog. Ik moet zo lachen als ik eraan denk. HAVO, 17 jaar. Kom daar op de Kleinkunstacademie als actrice auditie doen. En ik kom hartstikke ver. En achteraf gezien denk ik... Nou, die mensen daar waren allemaal 25. Hadden allemaal, weet ik veel, wat meegemaakt.
Ja.
Misschien wel ouders verloren. Misschien op straat geleefd. Hadden echt super interessante levens. En ik was gewoon een bleu meisje uit Groningen. Ja, ik vind het heel leuk om te zingen en te acteren.
Ja.
Niks meegemaakt, behalve dat mijn ouders waren gescheiden. En zelfs dat was op een hele goede manier gegaan.
Ja, dat heb je ook niet echt...
ik had helemaal niks te vertellen. Nee. Nou ja. Tenminste, natuurlijk wel, want ik was ver gekomen. Dus er zat wel iets. Maar ik bedoel maar, ik had nog niet zoveel eigen ervaring meegemaakt te tap into. Nu heb ik wel mijn dingetjes meegemaakt. En nog steeds heb ik een hartstikke prima leven gehad so far. In vergelijking met misschien de dramas die andere mensen hebben meegemaakt. Mm. Maar er zijn wel bepaalde processen en bepaalde emoties in mijn leven geweest. Waar ik nu... op kan terughalen van, oh, ja, ik kan me wel eventjes voorstellen hoe het voelt om iemand te verliezen. Of hoe het voelt om even helemaal rock bottom te zijn.
Ja.
Dus dat kan ik dan aanraken om weer uit te dragen.
Ja.
Dus ja, het is ook prima om 20 te zijn, even te landvanteren en niet te weten waar je naartoe gaat. Ja. En gewoon maar levenservaring op te doen.
Ja.
Maar op een gegeven moment, als je dus wel bepaalde doelen ambieert of voelt dat je gewoon niet op je plek bent, dan heb je dus denk ik wel zelf de verantwoordelijkheid om dan een stukje aan te gaan. Oké, even terug naar de tekentafel. Waar liggen mijn krachten? Waar niet? Dus waar kan ik dubbel op inzetten?
Ja.
En waar mag ik gewoon hulp bij vragen?
Ja, en toch vind ik het wel belangrijk om te benoemen dat ik ergens diep van binnen wel het idee heb dat een opleiding natuurlijk wel kan faciliteren in hoe je hulp kunt vragen en hoe je daarin... ik denk dat we daar namelijk niet echt in worden opgeleid in zoverre. We worden vooral opgeleid in het ambacht, maar ja, hoe zorg je dat je dicht bij jezelf blijft, weet je? En hoe zorg je dat je wel die keuzes gaat maken daarna ook? En ik snap dat natuurlijk een stukje levenservaring daar ook aan bijdraagt. Mm. Maar goed, hoe mooi zou het zijn als er tijdens een opleiding wel die ruimte is voor... Oké, dit is nu wat zij doen of dit is nu wat, nou ja... ze van me verwachten misschien, hè? Ja. Dat is het doel waar we naartoe werken. Maar wat wil ik? Wat is voor mij belangrijk eigenlijk in mijn leven? En waar werk ik naartoe? Want ik heb bijvoorbeeld ook bij mij op de opleiding gezien dat er best wel... dat er echt superveel getalenteerde makers op zaten. En eigenlijk achteraf denk ik, die zaten gewoon op de verkeerde opleiding.
Ja.
En dat is niet dus de verkeerde opleiding, want uiteindelijk hoort dat ook bij hun pad. Daar geloof ik ook heel erg in. Maar tegelijkertijd, ja, weet je, hoe mooi zou het zijn als we juist een soort... openheid creëren waarin je dus heel veel kunt absorberen qua ambacht, maar tegelijkertijd ook je stukje van je zelfontwikkeling kunt doen, want dan komt dat zwarte gat wat over het algemeen bijna iedereen wel één keertje heeft na die opleiding, of dat dus direct daarna is of 5 jaar later.
Ja,
dan wordt dat misschien wat zachter. Dan heb je wat meer een soort van kussentje wat je al, weet je, als bagage hebt of zo.
Ja, ik denk aan de ene kant inderdaad dat daar echt nog wel kansen liggen om daar meer in aan te bieden. En ik denk wel dat er bepaalde dingen zijn die je gewoon niet wilt horen als je op die opleiding zit.
Dat klopt.
Want ik kan me ook wel herinneren dat... op de HAVO bij de economieles werd er ook wel over belasting gepraat. En nu achteraf zitten we allemaal te zeggen, ja, ik heb nog nooit wat geleerd over belasting. Denk ik, nou, volgens mij is dat echt bij mijn lessen echt wel voorbij gekomen. Het zijn dingen die ik gewoon op dat moment niet boeien.
Nou ja, en de vraag
niet
is,
wil horen.
Misschien wil je het nu ook niet eens weten. Nee. Heb je die eigenlijk ook zoiets van, ja, belasting.
Ja, precies. Maar er is ook wel een moment geweest dat... Volgens mij was het echt in de eerste week van het eerste jaar op de Dansacademie. Dat er een docent is geweest die zei van, welkom. En dat is echt een super rare manier om dat te doen. Maar goed, hè, zijn manier van het te doen. Nou, welkom. Jullie zitten hier met zo'n 20 man. 2 van jullie gaan het maar maken. Begin je net aan zo'n opleiding.
Oh, maar die druk, hè?
Ja, dus dat is natuurlijk een compleet verkeerde aanpak. Daar kunnen we nog een hele podcast over vullen.
Ja.
Maar ik bedoel maar... dat wij alle 20, en uiteindelijk zijn we maar met 10 afgestudeerd. Maar zelfs met het afstuderen in het laatste jaar, waar iedereen dus de audities deed om maar hopelijk werk te krijgen, nog alle 10 dachten wij, ja, maar mij gaat het wel lukken.
Ja.
Dus er zijn bepaalde dingen die je ook gewoon niet wilt horen. En om het vol te houden, moet je ook wel dat geloof nog hebben.
Zeker, ja.
En ik kan me ook nog wel herinneren dat er wel momenten zijn geweest. En dat waren denk ik een soort van half verplichte dingetjes die je nou eenmaal moet doen als HBO zijnde.
Mm.
Je competenties.
Ja, SLB.
Nou, precies. Dus er zijn wel momentjes geweest dat daar dus wel aandacht aan werd gegeven. Ja. En kennelijk werken die dus niet. Mag dus anders worden ingevuld.
Ja, precies.
Want ik kan me wel herinneren dat ik echt nog wel een hele essay heb moeten schrijven. Hoe denk je dat het over 5 jaar zou gaan?
Ja, of nou, dat je überhaupt terug gaat kijken en gaat reflecteren. Want dat is natuurlijk wat je met die competenties ook doet. Van, wat heb ik geleerd? Hoe is dat gegaan en zo?
Maar juist omdat het in een schoolomgeving wordt gedaan. En dus ook in samenwerking misschien wel gaat met docenten waar je al een hele geschiedenis mee hebt. Je moet niet vergeten dat zo'n kunstopleiding, in welke kunstvorm dan ook, dat is altijd persoonlijk. Want het is jouw innerlijke creatieveling. Dat ben jij. Dat is jouw identiteit. Dus als jij een 6 krijgt op ballet, voel jij je compleet persoonlijk aangevallen. Tenminste, de meeste, sommige mensen niet. Lucky them. Maar je voelt gewoon dat jij dus minder waard bent, omdat zij, die docent, jou een slecht cijfer heeft gegeven. Of het niet in jou ziet.
Ja.
Terwijl het zo subjectief is. En je hebt natuurlijk wel gedaan. Je hebt bepaalde dingen. Kijk, als je gewoon een slechte tandu maakt, dat heeft gewoon bepaalde maatstaven.
Ja. Ja, en je zit dan op een hbo-opleiding waar je dus aan bepaalde competenties moet voldoen natuurlijk. Ja. Om dan die hbo-opleiding af te sluiten. En het is natuurlijk al lastig om die competenties eigenlijk te koppelen aan iets wat soort van subjectief is. Want kunst is in feite subjectief.
Ja. Kijk, en je hebt natuurlijk een goede manier of een slechte manier van je techniek gebruiken. Ja. Dus weet je, daar zit natuurlijk een puntensysteem aan waar je wel of niet op slaagt. Weet je, dat kan ik helemaal begrijpen. Maar hoe verder je van de meetbare technische dingen afkomt, hoe persoonlijker het wordt en hoeveel meer het dus om smaak gaat of subjectieve dingen. En hoe belangrijker en hoe pijnlijker misschien dus jouw relatie met die docenten kan zijn. Als het wel klikt en als het wel jouw plekje is. Kijk, mijn musicallessen op school waren natuurlijk voor mij walhalla. Hmm. En ik kreeg alleen maar 9 en 10 op mijn zangtentamens, omdat het gewoon mijn kracht was. Ja. Dus ik kon het heel goed vinden met die docenten. Ik voelde me daar op mijn plek. En dat ging als een speer. De dansvakken, waar techniek vooral heel belangrijk was, nou, dat is altijd een zwakker punt van me geweest. Met die docenten had ik dus niet zo'n goede relatie.
Ja.
Maar met die docenten moest ik wel mijn competenties gaan bespreken. Nou, er zit zoveel lading aan. Dat werkt niet.
Ja, en je bent ook nog eens jong. Hè? Je bent dan ook gewoon. Enerzijds ben je nog heel erg kneedbaar, maar dus ook heel gevoelig. Dus voor wat er dus tegen je gezegd wordt.
Ja, ja. En ik kan me ook wel heel goed herinneren. Einde van het jaar hadden wij als school altijd met onze eindejaarse presentatie. Ja. En dan maakte je dus eigenlijk in 2 maanden tijd maakte je dus een gigantische voorstelling met echt waanzinnig mooie blokken. Echt super gaaf om te doen ook. En er worden dus ook af en toe docenten van buitenaf, soms zelfs uit het buitenland, om dan een heel blok te maken.
Ja, super cool.
Ja, super vet. Hele vette tijden waren dat. Of niet, als je dan in de echte stomme, saaie stukken zat. Maar goed, hè, daar hebben we het niet over. En ik weet nog dat er een docent kwam van buitenaf. Die kwam dus een stuk met ons maken. En dat was zo'n bizarre ervaring. Want die was alleen maar positief ons aan het stimuleren. En nou, dan ging je eerst een soort improvisatie doen. Across the floor ga je als dans in de danszaal van de ene kant naar de andere kant. En dan mocht je gewoon improviserend naar de overkant met sprongen draaien over de grond. Whatever.
Ja.
En die was ons maar positief aan het opjagen. En dat was zo'n bizarre ervaring.
Ja.
Dat ik dus eigenlijk ook dacht van, oh wat erg dat wij dit dus zo bizar vinden
en dat het zo
een
positief
eye-opener zijn. Dat het een eye-opener is. Wat bizar.
Mm.
Want dit is eigenlijk een hele goede manier, denk ik, om ons zelfvertrouwen te geven en vanuit daar nog weer te kunnen gaan vliegen.
Ja.
Dus ik denk dat daar wel kansen liggen. Ik denk dat er bepaalde stukjes van jezelf vinden, je eigen identiteit ontwikkelen. Ik denk dat dat wel wordt behandeld, maar ik denk dat het op een andere manier veel beter werkt.
Ja, ja, ik denk dat de algehele omgeving, zeg maar, in hoe je natuurlijk feedback krijgt en hoe daarmee omgegaan wordt, dat is natuurlijk heel belangrijk uiteindelijk voor hoe je de feedback kunt verwerken, verteren en kunt omzetten eventueel. En uiteindelijk is het natuurlijk sowieso wat je net al zei, je legt je hart op tafel als je dit soort werk doet. Het is al heel kwetsbaar. Jij bent uiteindelijk degene die soort van voor je gevoel bekritiseerd wordt. Mm-hmm. En dat is helemaal ook daarna natuurlijk super spannend als je dan niet meer dat vangnet hebt eigenlijk van juist de leraren waar je het misschien wel goed mee kon vinden en zo. En ik hoor ook wel veel verhalen van mensen die dan zeggen, ja, weet je, je wordt 4 jaar of soms langer, word je klaargestoomd, zeg maar, natuurlijk om het werkveld in te gaan. Maar bijvoorbeeld bij ons op de opleiding, daar mag je eigenlijk niet echt stage doen buiten de deur. Dus ja, ik had eigenlijk echt nul ervaring met echt buiten de deur al werken. En ik ergens snap ik waarom ze die keuze maken. Want ja, je verdient zeg maar veel minder als stagiair natuurlijk dan dat je daadwerkelijk echt werkt voor de company waar je voor werkt. Maar tegelijkertijd is dat een stukje werkervaring wat je op kunt doen, zodat je kunt proeven van, hey, is dit wat voor me? En dan kan je op de een of andere manier voor mijn gevoel dan nog een soort van voelen, oké, maar wat wil ik dan nu? Weet je, wat ik heb dit gedaan, past dit echt bij me of kan ik het aanpassen? Maar goed, dat is allemaal achteraf natuurlijk.
Je hebt natuurlijk die opleiding gekozen om een bepaald werkveld in te gaan.
Ja.
Dus de taak van de school is om jou zo goed mogelijk klaar te stomen om dat werkveld aan te kunnen.
Ja.
En als jij uiteindelijk voelt, oh, het is toch niet mijn werkveld, ja, dan heeft die school daar niet zo heel veel boodschap aan.
Nee.
En ik denk dat te vroeg stage lopen, dat inderdaad niet werkt. Want als jij nog maar 2 jaar aan het leren bent hoe jij bepaalde vakken, bepaalde kunstvormen uitvoert, dat is dan gewoon ook tekort.
Ja.
Dus volgens mij was het op jullie opleiding zo 3 jaar school en het 4e jaar was je stagejaar, toch zoiets?
Ja, en dan zelfs eigenlijk het 4e jaar stagejaar was ook al niet echt een soort van gegeven dat je buiten de deur mocht. Maar we deden wel echt een groot project met externe... ik kan me niet eens meer herinneren. Dat is ook voor mij al best wel lang geleden. Maar in ieder geval, wat ik mij kon herinneren, dat er waren een aantal mensen die dus wel gingen auditeren, echt ook voor een stage en dergelijke. En dat werd dan vaak wel gehonoreerd. Maar eigenlijk was het bij ons bijna 4 jaar gewoon.
Ja.
Echt intern. En dan af en toe is een docent van buiten.
Ja, wij ook. Wij hadden, kijk, mijn opleiding is dan weer meer geschikt voor mensen die... Over het algemeen, hè. Er zijn natuurlijk allerlei manieren naar Rome, wegen naar Rome. Maar ik denk dat mijn opleiding heel goed functioneert voor mensen die echt als freelancer gaan werken.
Ja.
Losse projecten, kortstondige projecten. Op een korte termijn dingen kunnen aanleren en uitvoeren. Gewoon eigenlijk een soort van... snabbelcircuit, om het maar even zo denigrerend misschien te zeggen. Dus wij hebben in de opleiding hebben wij ook inderdaad 4 jaar lang opleiding gehad. Mm. En dan deed je dus losse opdrachten als stages.
Ja.
Dus wij begonnen redelijk vroeg misschien wel met stages doen. Maar dat waren dan een middagje, een flashmob. Of een optreden bij de opening van een nieuw theater. Of een bibliotheek. Of we waren dan aangesloten bij de Hans Hogeschool. Dat is een heel groot scholen collectief, zeg maar. Opleidingencollectief.
Ja.
Om het denk ik zo te omschrijven. Mm-hmm. Dus als daar een event van was, gingen wij daar, werd ik nog weer eens ingehuurd en ingezet om, ga jij maar liedjes zingen. Echt op de raarste momenten heb ik liedjes moeten zingen.
Ja.
Maar goed, in ieder geval dan proef je wel al aan het turbulente freelance leven, ad hoc, korte termijn, gekke plekken opeens, je kunstje moeten doen. Dus ik denk achteraf gezien dat misschien wel een goede denkwijze was voor mijn opleiding.
Ja, uiteindelijk is het denk ik heel belangrijk dat om te beseffen dat de opleiding... je gaat zo'n opleiding natuurlijk ook doen met een soort van... ook wederom weer zo'n beeld van hoe prachtig zo'n opleiding is. En wat je dan ben je straks de artiest of weet je wel... Ik denk dat we eigenlijk kunnen concluderen uit dit gesprek is dat je... Het leven is maakbaar.
Ja.
Alleen je hebt het zelf te creëren naar wat jij nodig hebt en wat jij belangrijk acht.
Ja, en ik denk dat de meest waardevolle les die je verder gaat helpen, is nou, wat ik net al zei, het inzien van je eigen krachten en je eigen werkpunten.
Ja.
En dan durven omarmen waar jouw kracht ligt. Ook al denk je dat daar geen plek voor is, het is er wel.
Ja.
En omarmen dat je werkpunten geen problemen hoeven te zijn, maar dat daar oplossingen voor zijn. En dat je daar dus waarschijnlijk andere mensen voor nodig hebt. Ja. En dat dat punt 1 oké is. En punt 2, wees dan ook niet bang om daarin te investeren. In tijd, maar ook in geld.
Ja. Ja.
Dat heeft tenminste voor mij geholpen om gelukkiger te zijn met wat ik aan het doen ben. En het helpt mij om daarin verder te groeien.
Ja.
En nog steeds zal ik daar de ondernemer in moeten zijn. En zal ik daar de initiatieven voor moeten tonen. Maar ik denk dat dat de meest waardevolle stap is geweest die ik heb gezet. Om afstand te doen van een bepaald beeld dat ik dacht dat succes was voor mij.
Ja, ja, en er popt net een uitspraak bij me op, zo van, you can't pour from an empty cup.
Ja.
Je hebt eerst echt je eigen bekertje te vullen,
mm-hmm,
met whatever you want and whatever you need.
Ja.
En dan kan je je volledige zelf zijn en alles geven eigenlijk. En dat mag ook in verbinding met anderen en dus ondersteund door anderen.
Ja, en ik bedenk me nu ook wel net dat ik, dat het voor mij belangrijk is, en wat me dus ook niet altijd lukt, is weer teruggaan naar dat aha-moment. Wat we net zeiden, op het moment dat je aan alles voelt dat het goed zit, maar je hebt er geen woorden voor, dat gevoel, dat stukje, daar even wat vaker weer naar terug stappen.
Ja.
En zeker als ik heel uitvoerend bezig ben, omdat ik bijvoorbeeld een nieuwe single ga uitbrengen en dat moet worden verkocht, tussen aanhalingstekens. Als ik zeg maar aan de uitzendwerkzaamheden bezig ben, dan raak je er al heel snel van verwijderd.
Mm.
Maar op het moment dat ik aan het ontvangen ben van, weet je, de muziek die er in de lucht hangt en ik mag dat ontvangen en het doorgeefluik zijn om daar een nummer van te maken, dan moet ik steeds weer terug naar dat gevoel toelaten.
Ja.
En eigenlijk ook als ik dus aan het uitzenden ben, oh ja, maar waar komt het vandaan? Waarvoor deed ik dit? Oh ja, op het moment dat ik daarop intune, dan is het authentiek en dan spreekt het voor zich.
Ja, ja, het is wel mooi hoe we eigenlijk een cirkeltje hebben gemaakt,
ja,
van waar we mee zijn begonnen, met dat je natuurlijk uiteindelijk hebt gekozen voor het zelf schrijven van de muziek, mm-hmm, en het uitbrengen ervan en het authentieke pad kiezen van wat bij jou past. En je hebt echt een super mooie take-out gegeven, of golden nugget, hoe je het ook wil noemen, met eigenlijk het trouw blijven aan jezelf, het hulp durven vragen. Ja, ik dank je wel voor het delen van. Ja, soms dan denk ik, oké, ik hoef er niet meer nog woorden aan vuil te maken. Het was gewoon echt heel duidelijk en heel, denk ik, ook verhelderend. Wat ik heel fijn vond aan het gesprek, in ieder geval wat ik er zelf uit heb gehaald, is dat wat jij zei, er is echt wel plek voor dat wat jij te doen hebt.
Ja.
En dat wat jij hier komt brengen, daar is iets. En ook al lijkt dat op dit moment misschien nog niet zo, er gaat iets komen. Voor jou was dat in de coronaperiode.
Ja.
En dat gaat zich ontvouwen en dat, weet je, en dat vertrouwen kunnen hebben uiteindelijk, dat begint natuurlijk bij heel dicht bij jezelf blijven.
Ja.
En dat is, ja, daar ben je echt een voorbeeld in voor mij, in hoe je daarin bent ontwikkeld ook. En ik ken je nu al een aantal jaartjes en ja, als ik kijk naar de nummers en de ontwikkeling en hoe je open blijft staan sowieso voor de ontwikkeling van je business, van je merk, van wie mee is, maar ook wie Marije is. En dat je daar dus die balans probeert te behouden, dat is echt voor mij, ja, een voorbeeld.
Nou, dus, dankjewel. Dat is wel echt heel mooi om dat te horen. En het grappige is dat ik dat vertrouwen dus echt niet altijd voel. Ja. En het is dus steeds wel weer het werk wat me te doen staat om wel weer terug naar dat vertrouwen te gaan.
Ja.
En dat, dat is iets waar we denk ik allemaal mee kunnen struggelen.
Ja, zeker.
En ik denk dat, dat we dus wat vaker mogen beseffen dat dus de mensen waar wij misschien naar opkijken precies hetzelfde zullen hebben.
Ja, dankjewel. Want ja. Weet je, uiteindelijk, kijk, wat je natuurlijk ziet is vaak van social media of dit soort dingen. En natuurlijk, je probeert zo'n oprecht mogelijke gesprek te hebben of iets dergelijks. Maar jij hebt nog veel meer diepe, donkere geheimen. En ik ook, ja. Die we hier niet bespreken. En die wij misschien buiten de microfoon om wel bespreken met elkaar als vriendinnen zijnde. Maar soms weet gewoon inderdaad dat het niet altijd alleen maar die buitenkant is. Er zit zoveel meer achter. Ja. En ja, weet je, je hebt dat werk te doen. Of dat nou is ervoor te gaan zitten achter je laptop. Of er te gaan staan, zeg maar, op het podium en je podium te pakken. En gewoon te zeggen, dit is wie ik ben. Ja, dat die combinatie, dat zorgt er uiteindelijk voor, volgens mij, dat je volledig jezelf kunt zijn.
Ja.
Dankjewel, alsjeblieft. Superfijn. Ik ga hem stoppen.
Thank you.
Wil je nog iets delen?
Luister mijn liedjes op Spotify.
Uiteraard, zeker weten. Ja, hoe kunnen ze je vinden?
Op alles ben ik op alle social media platformen ben ik te vinden als May Evans Music. En dat schrijf je dus M-A-Y zoals de maand, mei. Het liedje staat op Spotify, YouTube, Deezer. Weet ik veel, overal waar je muziek kan luisteren, sta ik gewoon op May Evans. Ik kom er steeds meer achter dat live optreden ook echt wel enorm van waarde is voor mij persoonlijk als artiest. Ik ook nog veel te blijven doen en veel mensen te mogen ontmoeten.
Ja, dus hou er socials in de gaten. Zeker. Zorg ervoor dat je een keertje je laat raken door de verhalen van mee.
Oeh. En ik maak hele leuke liedjes ook.
Ook dat.
Dat we even weten.
Sowieso. Ja, ja, ja.
Nadat alle therapeutische eruit was, heb ik ook heel veel fijne, leuke, positieve liedjes gemaakt.
Ja, ja, want toen we gingen backing vocalen bij jou, toen ik bij jou ging backing vocalen, toen hebben we ook onwijs lol gehad op het podium. Juist door die liedjes.
Dus ja.
Zeker. Thanks. Bedankt voor het luisteren en op naar een nieuwe aflevering van de Tessa Jill podcast. Maar voordat ik hem ga afsluiten, wil ik je graag uitnodigen voor de gratis conversation. Aan het einde van de call ga je naar huis met inzicht, helderheid en minimaal 2 tips in hoe je meer rust, balans en structuur kunt ervaren. Zodat jij authentiek jezelf kunt zijn. Je kan je aanmelden via de link in bio of in de beschrijving van deze podcast. En had ik al gezegd dat het gratis is? Dus op naar jouw magical full potential en see you on the other side!